Voor de ene laatste race van het 2023 seizoen keert de Formule 1 terug naar Nevada, waar de wereldberoemde strip het decor vormt van de Grand Prix van Las Vegas. Maar wat staat de coureurs eigenlijk te wachten in de gokstad? Dat bespreken we vandaag in deze speciale F1 update.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks.nl.
Ja, Ronald, dit jaar hebben we 3 races in de Verenigde Staten, waarvan de laatste nu voor de deur staat. Maar Las Vegas wordt wel een sprong in het diepe, hè, voor iedereen.
Ja, absoluut een sprong in de diepe. Dat geldt zowel qua asfalt als ook zeker qua temperatuur, als ook qua layout. Nou, al die dingen gaan we uitgebreid op in. Maar de teambazen zeiden allereerst, ja, de uitdaging is eigenlijk tweeledig voor ons. We moeten proberen wakker te blijven. En we moeten proberen om al onze mensen, vooral al onze monteurs, uit de casino's te houden. En dat zal nog het allerlastigste worden, zeiden ze.
Dat is de uitdaging van de Formule 1 teams.
Ja, waardoor ze ook wat speciale regels misschien gaan hanteren. Maar goed, dat geheel terzijde. Je zei het al, hè, Formule 1, 3 races in Amerika. Voor het eerst sinds 1982 terug naar Las Vegas. Ook voor het eerst sinds 1982 dat er 3 Grand Prix's op Amerikaanse bodem verreden worden. En meteen een huiskamervraag voor de mensen thuis. Ik zal het niet verklappen. Wat waren in 1982 dan die andere 2 locaties? Laat dat gerust weten in de comments. Nou, nu we toch over 3 races in Amerika hebben. Daar had ik het met Max Verstappen over in Austin. Toen zei Max van ja, 3 races in Amerika vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. Vind ik volledig terecht, hè. Kijk maar hoeveel Grand Prix Europa heeft en kijk maar hoe groot ook de Verenigde Staten samen zijn. Nou, daar heeft hij gelijk in. Alleen is de vraag natuurlijk, zijn dit dan de locaties waar je graag zou willen rijden in Amerika? Amerika heeft fantastische circuits. Laguna Seca is iconisch. Max begon zelf al over Road America. Indianapolis kennen we natuurlijk allemaal nog. Maar goed, geen van die 3 brengen wij een bezoekje. En dat brengt ons eigenlijk meteen bij het codewoord van vandaag. En dat is misschien wel commercie. Verstappen zei ook, ja, de Formule 1 wil dat wij vooral dicht bij de grote steden gaan racen. Nou, eigenlijk is Austin dan nog het beste van beide werelden. Want coureurs komen heel graag op het Circuit of the Americas, heel graag op COTA. En daar ligt Austin zelf natuurlijk dichtbij, maar ook Houston, Dallas, San Antonio, het is wel ver, maar dat is allemaal wel op rijafstand, dat valt nog allemaal wel te doen. Dat is eigenlijk het beste van beide werelden. Over Miami zei Max Verstappen van ja, qua layout is dat niet mijn favoriet. Maar dat gaat natuurlijk veel meer om de omgeving, om Miami zelf, om Miami Beach, om Florida. En nu komt daar dan voor het eerst sinds 1982 ook de iconische gokstad Las Vegas weer bij.
Ja, en je begint al over Max Verstappen, hè? Die heeft zich ook uitgesproken over Las Vegas. Wat vindt hij er nou van dat de Formule 1 daar gaat racen?
Ja, kijk, Max is natuurlijk een purist, wat ik eigenlijk ook wel een beetje ben. Dus die gaat denk ik liever naar wat oldschool circuits dan naar weer een stratencircuit. Hè? Want die trend van meer en meer stratencircuits, daar is hij niet zo kapot van. Bovendien draait dit natuurlijk voor een groot gedeelte om de show. Dat zei hij ook, want toen ik hem vroeg naar Vegas, zei hij, nou ja, ik denk dat je normaal gesproken voor andere dingen naar Vegas gaat dan het racen. En in Brazilië zei hij onomwonden van ja, dit weekend, het komende weekend, draait meer om de show dan om het racen zelf. Maar Max zei, ik doe gewoon lekker mijn ding en ga na afloop naar huis en allemaal prima. Wat nog wel noemenswaardig is, is dat eigenlijk bijna alle Formule 1 coureurs hun simulatorwerk voor Las Vegas al voor de triple header hadden gedaan. Dus voor het raceweekend in Austin. En Max Verstappen niet. Die doet het simulatorwerk waarschijnlijk deze week, de week waarin wij de video opnemen. Maar hij zei, ja, ik kan dus nog niet echt een oordeel daarover vellen. Maar ik heb het alleen gespeeld in de Formule 1 game van 2023. En toen heb ik meer de muren geraakt dan dat ik gewoon fatsoenlijk rechtdoor kon rijden. Dus die eerste kennismaking was misschien niet heel gelukkig. Maar goed, Max kennende en ook een beetje kijkende hoe dit seizoen gaat, weet ik vrij zeker dat het na het simulatorwerk in het echt wel behoorlijk beter zal gaan dan in de F1 game.
Dat hij niet zo vaak in de muur belandt, inderdaad. Nee. Dat zou wel een goed scenario voor hem zijn, denk ik. Ja. En nu we het toch over het simulatorwerk hebben, hè, dan kunnen we het gelijk even hebben over de layout. Wat weten we daar eigenlijk over tot nu toe?
Ja, ten eerste is het wel grappig dat de layout in de Formule 1 paddock, onder meer Christian Horner gebruikte die naam, maar wel meerdere teambazen, dat het een omgekeerd varken wordt genoemd. Nou, en wie de layout, wie het kaartje er eens een keer bij pakt, die ziet wel vrij snel waarom. Het is ook een lang circuit, het is 6,1, om precies te zijn 6,12 kilometer lang. En dat maakt het na Spa natuurlijk en na Jeddah wel een van de langste circuits van de Formule 1 kalender. Het is anti-clockwise, dus tegen de klok in. En het is bovenal heel erg snel. Dat komt omdat er heel veel lange rechte stukken zijn en heel veel snelle bochten. Nou ja, na bocht 3 zit er al een rechte stuk van bijna een kilometer. Dat is al vrij lang voor Formule 1 begrippen. Maar nog absoluut niet het langste van dit circuit. Want de onderkant of bovenkant, net hoe je het wil zien, van het omgekeerde varkentje wordt gevormd door de strip, de iconische strip. Daar zit bocht 13 in, maar dat is eigenlijk geen bocht, dat is gewoon een knik die vol gas is. En dus is dat een stuk van bijna 2 kilometer achter elkaar vol gas. Dat doet een klein beetje denken aan Baku, waar je ook natuurlijk zo'n enorm lange rechtstuk hebt. En daardoor heeft, zegt Pirelli, bepaalde simulaties voorafgaand aan Vegas, hebben wij ook gebaseerd op Baku. Alleen die vergelijking loopt verder een beetje mank, omdat bij Baku worden die rechte stukken afgewisseld met bochten van 90 graden. En in Vegas heb je veel meer snelle, vloeiende bochten, waardoor het begin van onze video naadloos klopte. Namelijk, het is voor iedereen een sprong in het diepe. Dat geldt nog veel meer door het asfalt. Het is allemaal opnieuw geasfalteerd. Pirelli heeft wel informatie over de samenstelling van het asfalt. De teams tot op mindere hoogte, tot op mindere mate ook. Alleen, dat kunnen zij daardoor veel moeilijker simuleren. Dus kijk, die layout die kunnen ze één op één perfect in de simulator proppen. Maar de samenstelling van het asfalt veel minder. En die samenstelling van het asfalt is natuurlijk cruciaal, omdat dat bepaalt hoeveel grip je in de praktijk gaat hebben. Dus niet alleen de layout, maar nog veel meer de samenstelling van het asfalt vormt een belangrijk vraagteken. En maakt dat coureurs en teams daar eigenlijk pas achter komen op voor ons de vrijdag, maar daar de donderdag als de vrije trainingen gaan beginnen.
Dat wordt nog eentje om in de gaten te houden. En in deze tijd van het jaar duikt de temperatuur in Las Vegas s'nachts onder de 10 graden. Soms zelfs met uitschieters tot 5 graden. In hoeverre gaat dat nog een probleem worden voor de teams?
Ja, enorm. Dat is naast het asfalt eigenlijk het voornaamste gespreksonderwerp. Waarbij vooral de teams zeggen, ja, dat is atypisch. Zijn we niet gewend. Paul Monaghan van Red Bull maakte alleen nog een vergelijking met de Nürburgring. Hij is natuurlijk bezocht in het coronajaar 2020. Hij zei, toen was het ook heel koud. Was ook heel bijzonder. Daar doet het een beetje aan denken. Maar verder is het bijna nieuw terrein voor de Formule 1.
Ja, de wintertest werd er nog genoemd. Als
ja, precies. Wintertest in Barcelona inderdaad. Goed, Pirelli zegt ook van, ja, dit is voor ons ook eigenlijk onbekend terrein. En eigenlijk zouden we hier een speciale compound voor moeten hebben. Die zachter is, die meer makkelijker op temperatuur krijgt. Alleen dat gaat niet, omdat je de compounds C0 tot en met C5 al hebt vaststaan voor het hele jaar. En omdat de Formule 1 natuurlijk kosten wil besparen. En een speciale Vegas compound daar totaal niet in past. Dus zei Pirelli, ja, het is suboptimaal. Maar goed, de teams moeten het maar doen met wat ze hebben en wat wij leveren. Dat zijn dan wel de zachtste compounds die Pirelli heeft. Maar dan nog rekenen ze op temperaturen tussen de 10 en 5 graden Celsius. Omdat het heel laat is. Hè, voor de toeschouwers hier in Nederland zit je eigenlijk op Japans tijdschema. De race begint zondagochtend ook om 7 uur Nederlandse tijd. Alleen in Vegas is dat 10 uur 's avonds op zaterdag. En de kwalificatie is in de nacht van vrijdag op zaterdag van middernacht tot 1 uur 's nachts. Dat zijn bizarre tijden eigenlijk, echt absurd. Alleen daardoor is het waarschijnlijk zo koud dat het moeilijk is om die band voor één ronde in het juiste window te krijgen. Nou, dat is de voornaamste hersenkraker voor teams. Maar het gaat verder dan dat. Want Lando Norris zei, ja, het gaat niet alleen om de banden. Het gaat ook om de coureur en om de handjes bijvoorbeeld. Hij zei, ja, wij nemen wel de gewone racehandschoentjes mee. Maar wij zijn ook aan het kijken of we misschien handschoentjes, racehandschoentjes hebben die iets meer warmte bieden. Dus de mensen moeten niet raar opkijken als ze Lando Norris komend weekend in een skipak en met skihandschoenen in zijn McLaren zien zitten. Nou, dat is natuurlijk overdreven. Maar het laat wel zien dat de koude temperaturen van Vegas op meerdere vlakken echt wel een voorname rol gaan spelen. En vooral een heel groot gespreksonderwerp zijn.
Nou, sowieso. Een grote uitdaging gaat worden voor alle teams dan. Ja. Las Vegas staat in ieder geval tot en met 2025 op de kalender. Maar achter de schermen wordt inmiddels gewerkt aan een deal die tot en met 2032 zou moeten doorlopen. Ja. Is dat niet gek voor een event dat nog helemaal niet heeft plaatsgevonden?
Ja, eigenlijk wel. Ook omdat er, laten we eerlijk zijn, vanaf twee kanten wel echt wel weerstand tegen dit evenement bestaat. Ik noemde de puristen al. Nou, voor heel veel traditionele Formule 1 fans is dit absoluut wat ze niet willen. Bijna alles wat ze niet willen. Wederom een stratencircuit. Die stratencircuit is al niet zo heel geliefd. In Amerika. Waarschijnlijk qua aankleding volledig over de top. Dus dat wordt al heel snel aan de ver-Amerikanisering van de sport gekoppeld natuurlijk. Aan de andere kant is er ook lokaal best veel weerstand. Want ja, als de Formule 1 op bezoek komt, dan nemen ze eigenlijk je hele stad over. En dat gaat niet om 3 dagen, maar dat gaat om meerdere weken. Dat heeft bijvoorbeeld al tot heel veel verkeerschaos geleid, waar heel veel inwoners allesbehalve blij mee zijn, hè, vanwege de opbouw en zo. En het gaat ook om soms hele pietluttige dingetjes, wat ja, bijna nergens over gaat. Maar zo zijn er heel veel restaurants die ook zicht hebben op de baan. En daarvan heeft de Formule 1 gezegd, ja, jullie moeten alle ramen eigenlijk afplakken. En als jullie dat niet doen, dan dreigen wij met torenhoge boetes. Nou, dat is een klein beetje weer met de mantel der liefde bedekt. Maar het geeft wel aan dat de Formule 1, als de Formule 1 komt, ook alles voor het zeggen wil hebben. Daar komt nog bij dat de kosten nu al gigantisch uit de klauwen zijn gelopen. Gigantisch uit de hand zijn gelopen. Bijvoorbeeld het pit- en paddock-complex heeft alles met elkaar al $500 miljoen gekost. De helft daarvan is ongeveer voor de aanschaf geweest. De andere helft voor het bouwen van het gebouw zelf. Wat een permanent gebouw is, ook met een groot F1-logo en zo bovenop. Maar goed, die prijzen gaan natuurlijk nergens over. Juist doordat het zo uit de hand gelopen is, zijn er ook al wel geruchten dat het maar een eenmalig iets zou zijn. Maar daarvan zegt de Formule 1, nou dat is pertinent onjuist. Want juist door al die kosten moeten wij er wel voor de lange termijn in gaan zetten. Om het ook commercieel tot een succes te kunnen maken, om alles terug te kunnen verdienen. En wat de mensen thuis misschien niet weten, maar wel goed is om nog even mee te geven, is dat eigenlijk alle races op de Formule 1 kalender een lokale promotor hebben. Hè? Ook de Dutch Grand Prix bijvoorbeeld. Maar de lokale promotor van de race in Vegas, dat is Liberty Media zelf. Dus dat is de Formule 1 zelf. En dat geeft ook meteen aan waarom er zo'n enorme hype wordt gecreëerd. En waarom de Formule 1 er heel veel aan gelegen is om dit koet te laten slagen. Puur omdat het eigenlijk gewoon hun eigen prestigeproject is. Want daar komt het op neer.
Ja, precies. En je begint al over die kosten. En aanloop naar deze race is er natuurlijk ook heel veel gezegd en geschreven over de ticketprijzen. Is Las Vegas nou vooral een event voor de allerrijkste of lijkt dat wel mee te vallen?
Nee, ik denk dat niet heel erg, meevalt. Want het is met afstand de duurste Grand Prix van de kalender. Veel duurder nog dan Miami. Dat kan ik ook wel illustreren, want wij kregen van de organisatie door dat het duurste VIP-pakket, het duurste VIP-pakket, überhaupt het duurste VIP-pakket in de Formule 1, dat kost $5 miljoen. Daar zal je bijna voor van je stoel afvallen. Daarvan zegt de Formule 1 zelf van ja, krijg je heel veel voor terug. Je krijgt bijvoorbeeld in Caesars Palace krijg je de meest luxueuze villa met een balkon voor 75 mensen. Dus zeggen zij, je moet die $5 miljoen moet je delen door 75. En dan valt het best mee.
Toch?
Ja, dat zeggen zij ook. Ja, dan valt het best mee. Nou, het is maar net wat je meevallen vindt.
Ja.
Dan krijg je dan nog wel 12 tickets voor de Paddock Club bij. Maar sowieso zijn er heel veel VIP-pakketten die richting de $1 miljoen gaan voor 5 à 6 personen. Nou, dat zijn bijna wereldvreemde bedragen. Ik noemde het Paddock Club al. Een kaartje voor de Paddock Club aan zich kost ook $17.500. Nou, dat zijn natuurlijk ook bedragen die redelijk aan de prijs zijn. Het goedkoopste kaartje was General Admission, dus staanplek eigenlijk, $500. Maar die waren binnen mum van tijd weg. De goedkoopste tribuneplek zat op $1.500 volgens de organisatie. En om dat een klein beetje in perspectief te zetten, de goedkoopste tribuneplek in Suzuka kost omgerekend $118. Dus je hebt $1.500 voor Vegas, $118 voor Suzuka. En dan krijg je op Suzuka ook nog een van de mooiste Formule 1 circuits ter wereld te zien. Dus ja, ik zou zeggen, tel uit je winst. Ook voor Europese fans, hè, ga bijvoorbeeld naar Budapest, naar Hongarije. Heb je met Budapest een fantastische stad dichtbij. En Hongarije is ook een goedkoop raceweekend. Ik zou het wel weten. Maar de organisatie in Vegas kijkt er heel verrassend, kijkt daar anders naar. Die zeggen van nee, helemaal niet. Want ja, wij zijn by far de duurste race van de kalender. Maar wij bieden ook Super Bowl entertainment bieden wij aan. Dus het gaat dat geld meer dan waard zijn. Nou, Of dat echt zo is, dat gaan we aankomend weekend, volgend weekend zien. Dan mogen ze het voor het eerst bewijzen. Maar ja, het zijn in ieder geval bizarre bedragen. Dus daar mag echt wel wat tegenover staan komend weekend.
Ja, precies. Nou ja, dankjewel Ronald. We gaan aftellen naar de Grand Prix van Las Vegas. Dan gaan we zien of het inderdaad zo'n mooi event gaat worden. En op donderdag 16 november dan zijn wij weer terug met een gloednieuwe F1-update, waarin we vooruitblikken op dat raceweekend in Vegas. Vergeet je dus vooral niet te abonneren als je die niet wil missen. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag tot dan!